Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De energieprijzen breken opnieuw records. Toch blijft onze koopkracht veel beter overeind dan in onze buurlanden. Onze expert legt uit. Belgische bedrijven bestellen zoveel elektrische firmawagens dat de producenten niet meer kunnen volgen. Dan toch maar een zuinige benzine? Geen goed idee, zo blijkt. En we gaan naar Westeros voor de business achter House of the Dragon. Voor productiehuis HBO hangt zowat alles af van het succes van de nieuwe Hype-serie. Het is dinsdag 23 augustus.
De zeven van de tijd. 1.
De energieprijzen breken opnieuw records vandaag. Het leven wordt aan een eiltempel duurder. Maar in België voelen we dat toch nog altijd een pak minder dan in onze buurlanden. Onze koopkracht houdt goed stand. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie heeft verzameld. En dat is voor een groot deel te danken aan de automatische loonindexering. Hoe zwaar weegt die door en hoe lang kan dat blijven duren? Goedemorgen, tijdcollega Wouter Vervennen.
Goedemorgen.
Jij bent dus in die cijfers gedoken, Wouter. Waaruit blijkt dat onze koopkracht nu zo goed stand houdt?
Wel, we hebben een beetje cijfers verzameld voor België en de buurlanden. En dus daaruit blijkt dat de koopkracht in België grosso modo van alle gezinnen samen ongeveer stabiel blijft. Mm-hmm. In de buurlanden is dat niet het geval. Nederland is eigenlijk het slechtste aan toe, als ik het zo mag zeggen. Daar daalt de koopkracht van een gezin met een kleine 7%. Ook in Duitsland, grosso modo 4% worden de Duitsers armer. En in Frankrijk ongeveer 1%. België scoort dus in vergelijking met de buurlanden vrij goed. Om niet te zeggen zeer goed.
Oké, en hoe komt dat nu precies, Wouter?
Wel, de belangrijkste reden is de automatische loonindexering. In West-Europa bestaat die eigenlijk alleen in België en in Luxemburg. Dus automatische loonindexering wil zeggen als de index van consumptieprijzen stijgt, dat de lonen daaraan worden aangepast. Natuurlijk met een beetje vertraging. En ook niet voor de volle 100%, want dus in België zijn de lonen gekoppeld aan de gezondheidsindex. Dus benzine en diesel zitten daar niet in, maar andere energieproducten wel.
Dat is dan goed nieuws voor de Belgische gezinnen. Zullen we dat gewoon kunnen volhouden?
Wel, dat is een terechte vraag, want goed nieuws inderdaad voor de Belgische gezinnen, maar minder goed nieuws of slecht nieuws voor de ondernemingen. Want automatische loonindexering wil zeggen natuurlijk dat de loonkosten stijgen en ze stijgen sneller in België dan in de buurlanden. Dus dit jaar al sinds. En daardoor zal dus de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen dit jaar achteruit gaan. En als we de loonnorm strikt toepassen, zal er in principe in 2023 en 2024 geen ruimte zijn voor reële loonsverhogingen, dus loonsverhogingen bovenop de indexering. Want de loonnorm die bepaalt dat de loonkosten per uur in België niet sneller mogen stijgen dan het gemiddelde in de drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat beloven moeilijke onderhandelingen te worden tussen vakbonden en werkgevers. De werkgevers zullen natuurlijk op de rem staan en zeggen er is geen ruimte. De vakbonden hebben al laten verstaan dat dat voor hen onaanvaardbaar is. Afwachten hoe dat in de komende maanden zijn beslag zal krijgen.
Dat klinkt als moeilijk sociaal overleg dat er aankomt. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
2.
Wouter zei het net al, de gezinnen houden nog wel even stand, maar veel ondernemingen zien stilaan zwarte sneeuw. Vooral bij bakkers zijn de hoge energieprijzen een regelrechte ramp. Onder meer omdat ze zo afhankelijk zijn van gasovens. Want die prijzen gisteren opnieuw records, even de cijfers erbij halen, €603 voor een megawattuur elektriciteit. Dat is alweer 7% hoger dan het vorige record van eergisteren. Ook gas tikt een nieuw record aan, €294 per megawattuur. De komende 5 à 10 winters gaat het moeilijk zijn, zei premier De Croo in een reactie gisteren. Maar bij veel bakkers staat het water nu al aan de lippen. Er zijn er al heel wat die de handdoek in de ring moeten gooien. En met die nieuwe prijsupdate lijkt het erop dat de faillissementengolf alleen maar zal versnellen. Dat vreest sectorfederatie Bakkers Vlaanderen, Bart Keulemans.
Ja, we zijn zeer bezorgd over de toekomst. We krijgen heel veel signalen binnen van bakkers die ons smeken om aan de alarmbel te trekken. Voorschotten van €400 gaan naar €2000. We lezen gisteren een nieuw record. Ja, daar worden we een beetje moedeloos van natuurlijk. We hebben nu een bevraging gedaan ook met de federatie, waaruit dat lijkt dat 90% de kosten ook maar gedeeltelijk durft doorrekenen aan de klanten. Ja, dat zit natuurlijk de rendabiliteit van de onderneming zwaar onder druk. En ja, de toekomst van onze sector. Dan volgt een bloedbad.
De Bakkersfederatie wil nu snel aan tafel met de politiek om gerichte oplossingen te vinden voor de bakkers. De Centrale Bank van Amerika, de Fed, zal langer streng blijven dan eerst gedacht. Daar zijn de meeste analisten het stilaan over eens. Het gonst intussen al van de voorspellingen en speculaties in de aanloop naar de Jackson Hole-conferentie in cowboystaat Wyoming. Een jaarlijkse bijeenkomst is dat waarop de Fed met veel verschillende mensen praat over de economie. De voorzitter geeft dan ook altijd een speech die wat onthult over zijn beleid. Dit jaar gebeurt die conferentie voor het eerst sinds corona weer fysiek. We verwachten dus dat Fed-voorzitter Jerome Powell zal bevestigen dat de rente verder omhoog zal gaan in september, maar ook dat die nog lang daarna hoog zal blijven. En dat is toch een nieuw gegeven. Beleggers hebben lang gedacht dat het begin volgend jaar wel gedaan zou zijn met die hoge rente, want de economie moet toch weer gestut worden, maar nee dus. Vermogensbeheerders, investeerders en beurshuizen, ze denken stilaan allemaal dat Powell een raise-and-hold-strategie uit de doeken zal doen. En die vrees zorgde gisteren op Wall Street voor het grootste verlies ook in 2 maanden op een dag. De Dow Jones maakte een verlies van 1,91%, de S&P 500 2,1% en de Nasdaq verloor 2,55%. Geen goede dag dus. De elektrische bedrijfswagen bestormt de Belgische markt. En dat gaat niet zonder slag of stoot. We bestellen op dit moment zoveel elektrische bedrijfswagens dat de producenten de vraag niet meer kunnen bijhouden. Het gevolg: wachttijden die soms oplopen tot 2 jaar.
We hebben 2 jaar corona achter ons, waar dat er heel wat bedrijven gewacht hebben om nieuwe bedrijfswagens te bestellen.
Bart Massin is oprichter en CEO van Stroom, dat bedrijven adviseert bij de vergroening van hun wagenpark.
Ondertussen is ook heel die fiscaliteit omgedraaid. Hè? Dus we zitten nu met volledige focus op die elektrische mobiliteit voor bedrijfswagens. En we zien nu dat er heel veel bedrijven een inhaalbeweging aan het maken zijn. En als we dat op mondiaal niveau bekijken, zien we dat er heel wat vraag is. Terwijl dat de klassieke automerken die vraag toch voor een stukje hebben onderschat.
Leasekoepel Renta heeft een rondvraag gedaan. Blijkt dat intussen 60% van de bestelde nieuwe bedrijfswagen een stekker heeft. Veel hybrides, maar een stevige 25% is toch volledig elektrisch. Nog recentere cijfers komen van leasingmaatschappij Arval. Die ziet dat van de 10 meest bestelde modellen in de eerste helft van dit jaar er 7 volledig elektrisch waren. Maar goed, zo lang wachten terwijl het fiscale voordeel voor brandstofmotoren pas wegvalt in 2026, dan toch niet nog 1 keer een diesel of benzine kiezen?
Dat is aanlokkelijk natuurlijk vandaag. Hè. Een wachttijd van 1 jaar tot 2 jaar is niet abnormaal. Maar ik zeg het er toch graag even bij. Als je vandaag nog voor een diesel of benzine, wat dat inderdaad een korte termijn gemakkelijke oplossing blijkt, ga niet verschieten van het voordeel alle aard dat de komende jaren ongelooflijk gaat stijgen. Waarom? Omdat elk jaar de referentie CO2-waarde van de werkelijk ingeschreven waarde qua CO2 dus dusdanig gaat dalen. En die wordt gebruikt als referentie om jouw voordeel alle aard te gaan berekenen. En met dat die danig gaat dalen, ga jij eigenlijk met je diesel- of benzinewagen de komende jaren substantieel meer gaan betalen. Dus betaal je vandaag iets van een 300-400 euro, ja, dan betaal je vlot 500-600 euro per maand.
En dat is toch een pittig verschil, dankzij de belasting op het voordeel alle aard. En wat dan met die typische tussenoplossing, de plug-in hybride, ook niet meer zo populair, besluit Massin.
De bedrijven die wij begeleiden gaan bijna allemaal rechtstreeks naar die elektrische wagen, omdat ze weten dat die plug-in hybride binnen dit en 1 juli 2023 eigenlijk geen optie meer gaat zijn. Omdat de bedrijfsfiscaliteit zodanig is dat die volledig wordt afgestraft. En dan zeggen veel bedrijven, laten we gewoon ineens deftig de stap maken naar volledig elektrisch, dan zijn we ineens futureproof.
Nu moeten de producenten er alleen nog voor zorgen dat ze kunnen leveren. 5. Naar welk nieuwsmoment kijken we vandaag uit op de redactie? Dat is een politieke deze keer, de uiterst rechtse Giorgia Meloni, met vrij grote zekerheid de volgende president van Italië, lanceert straks officieel haar campagne. Voorkennis.
We are ready to launch a new season of stability, freedom and prosperity for Italy. Whether the left likes it or not.
Stabiliteit, vrijheid en vooruitgang voor Italië. Of links het nu leuk vindt of niet. Meloni is voorzitter van de extreemrechtse partij Fratelli d'Italia, Broeders van Italië. Daarmee vormde ze een alliantie met de gelijkgezinde Lega van Matteo Salvini en Silvio Berlusconi's Forza Italia. De voorzitter begon haar politieke carrière bij de jongerenbeweging van de MSI, de neofascistische partij die in 1946 werd opgericht door aanhangers van Benito Il Duce Mussolini. Al slaat Meloni wel een mildere toon aan. Ze benadrukt dat Italië het fascisme jaren geleden heeft begraven en dat ze als president de Europese begrotingsregels zal volgen. Als er geen grote verrassingen zijn, wint Meloni volgens de peilingen met gemak de stembusgang op 25 september.
6.
And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one.
Sinds gisteren kan je op streams House of the Dragon bekijken. Dat is de lang verwachte opvolger van de belachelijk populaire fantasy-drama-serie Game of Thrones. Heb je waarschijnlijk al wel van gehoord. Ook deze spin-off komt uit de entertainmentmachine van productiehuis HBO. Maar of hij even populair wordt als zijn voorganger is lang niet zeker. En dat maakt het toch spannend, want de zakelijke toekomst van HBO hangt er meer dan ooit van af. Goedemorgen, Ben Seruren.
Goedemorgen.
Kenner van de entertainment business hier in huis. Even snel, Ben, House of the Dragon, waar gaat dat over?
Wel, de reeks speelt zich 170 jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones af. En ze volgt de familieperikelen van de familie Targaryen, die ook in de Game of Thrones reeks uitgebreid aanwezig is. En het concentreert zich echt op een soort van opvolgingsdrama. De koning wordt wat ouder en er zijn verschillende die zijn plaats op de ijzeren troon willen innemen. Dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige intriges.
Klinkt alvast spannend. Ben, waarom is het succes van die nieuwe serie zo belangrijk voor HBO?
Wel, HBO hoopt van heel dat Game of Thrones-universum een soort van langdurige geldmachine te maken. Een universum waar ze uit kunnen putten wanneer dat nodig is en daar een hoop films, reeksen rondmaken. Een beetje zoals Disney dat doet met Star Wars. En dus als deze aanslaat, zoals Game of Thrones dat heeft gedaan, ja, dan is de trein vertrokken. En dat is eens zo belangrijk omdat HBO vandaag in een zakelijke, wat nerveuze context zit. Ze hebben een nieuwe eigenaar, de fusiegroep Warner Brothers Discovery. En daar is de CEO toch heel erg de tering naar de nering aan het zetten. En alles wat geen geld verdient, gaat er heel snel uit. Dus het is een beetje spannend voor de mensen bij HBO momenteel.
Ben, maar dat zal toch wel lukken zeker. Hè? Game of Thrones was zowat de meest succesvolle serie aller tijden. Dan moet dit ook wel aanslaan, of niet?
De context is wel een beetje anders dan voor Game of Thrones. Toen die serie in 2011 van start ging, dan was dat echt een unicum. Dat was echt iets dat nooit gezien was. Zo'n fantasy-epos had eigenlijk geen concurrentie in dat genre. Maar door dat succes zijn er natuurlijk een hele hoop mensen op die fantasy-kar gesprongen. Je hebt Netflix dat The Witcher heeft gelanceerd. Je hebt Amazon dat over een aantal weken met de Lord of the Rings-serie ook op de proppen komt. Dus ze komen niet in een lege markt terecht. Dus het is toch nog een beetje afwachten of dat dezelfde cijfers gaat kunnen doen als het originele Game of Thrones.
Ze zullen zwetend naar die kijkcijfers zitten kijken daar bij HBO. Dankjewel, Ben.
Graag gedaan.
7. De vakantie loopt op zijn laatste benen, maar het is nog altijd volop zwembadweer, dus zeker ook nog tijd voor een tip voor een zwembadboek. Vandaag krijg je die van eindredacteur Hannes Kool.
Ik heb het boek Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier bij. Het hoofdpersonage is een leerkracht klassieke talen uit Bern in Zwitserland. Maar op een dag heeft hij een ontmoeting met een mysterieuze vrouw. En die vrouw heeft een boek bij in het Portugees. En hij beslist eigenlijk om zijn leven een wending te geven. En hij neemt heel impulsief de trein naar Lissabon. En als hij daar aangekomen is, gaat hij aan de hand van dat boek, reconstrueert hij het leven van het hoofdpersonage van dat boekje. Hij spiegelt dat zowat af tegenover zijn eigen leven. Er komen ook heel filosofische kwesties aan bod. Bijvoorbeeld over de vrije wil. Wat is vrijheid echt? Het lijkt zware kost, maar het is echt een meeslepend boek. Je krijgt het moeilijk weggelegd. Beantwoord misschien ook een beetje de vraag die iedereen zich misschien al eens heeft gesteld in een luchthaven of in een station van wat als ik hier nou eens de trein zou nemen naar Berlijn of Londen en alles achter mij laat. De dag waarna in het leven van Raymond de Gregorius niets meer zou zijn als ervoor begon als talloze andere dagen.
klinkt als een meeslepend boek voor aan het zwembad. Nachttrein naar Lissabon. Ik blijf nog even hier en begin aan de 7 van morgen. Een fijne dag gewenst.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.